We zijn hier bij elkaar gekomen in een kerkgebouw. En dat is niet omdat het nu een plek is waar je makkelijk met veel mensen kunt gaan zitten. Nee, dat is omdat dit een plek is waar de Bijbel heel centraal open ligt. En we zijn rondom die geopende Bijbel hier in de kerk gaan zitten. Of je nu wat hebt met die Bijbel of niet, God is hier aanwezig. En God was ook aanwezig in het leven van Koos, daar hebben we ook over gezongen. En God zal er zijn, zelfs in het graf. Dat is het geloof wat Koos uitdroeg. Wat hij diep van binnen met zich meedroeg. En dat geloof willen we hier ook belijden. En dat doen we met de woorden van zondag 1 uit de Heidelbergse catechismus, dan in gewone taal. En als antwoord erop gaan we ook zingen over geloof. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade. Wat er verder volgt in die twee coupletten die u in de liturgie ziet staan. Maar eerst deze woorden. Wat is uw enige houvast? Vroeger stond daar troost. In leven en in sterven. En het antwoord daarop is dat ik voor altijd en helemaal met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus ben. En niet meer voor mezelf leef. Want mijn trouwe zaligmaker heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volledig betaald. En hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. Mijn hemelse vader zorgt elke dag zo goed voor mij dat geen haar van mijn hoofd zal vallen als hij dat niet wil. Zelfs alles wat ik meemaak moet meewerken aan mijn zaligheid. En door de Heilige Geest verzekert hij aan mij dat ik eeuwig bij hem mag leven. En hij zorgt ervoor dat ik nu graag voor hem wil leven. Amen. Eerst gaan luisteren naar herinneringen die de kleinkinderen en de kinderen met ons willen delen. We zullen gaan luisteren allereerst naar Margriet, die namens de kleinkinderen herinneringen met ons zal delen. En daarna ook naar Wim en Henriette, die namens de kinderen herinneringen met ons delen. En daarna mogen we gaan luisteren naar het lied Ik wens jou. En u zult wel horen waarom dit ook straks gezongen wordt.
Ik ben Margriet, of zoals opa meestal zei, Roos Margriet. En ik zal namens de kleinkinderen wat herinneringen delen met jullie die wij aan opa hadden. Trots en blij zijn wij dat wij zo lang zo'n lieve opa hadden. Onze stoere opa, die als kleine jongen in het kamp al pepers moest eten. Die opgroeide in een wereld van onderdrukking die veel mensen zich nu gelukkig niet meer kunnen voorstellen. Een jongen die uitgroeide tot een man die alles kon maken. Want alles wat opa met zijn ogen kon zien, dat konden zijn handen maken. De opa die ons leerde bootjes timmeren en sudokjes maken. Eindeloos spelletjes met ons speelde, zoals kwartet, een rummy cup en sjoelen. Hij die na de lunch de krant met zijn ogen dicht kon lezen en soms nog op zijn kop ook. De opa die ons zo vaak meenam naar het strand, ook al hield hij zelf niet van water. Waarna hij dan vroeg als we weer uit het water kwamen. En was het water erg nat? Waar we altijd mochten komen logeren en die de mooiste creaties voor ons timmerden. Die we tot op de dag van vandaag nog steeds gebruiken. Maar vooral de opa met engelengeduld. Want de manier waarop opa zijn leven lang voor iedereen om zich heen heeft gezorgd, kan ik alleen maar zien als een prachtig voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. Op opa's verjaardag in december zei Nick tegen opa, als cadeau heb ik weer stookhout voor u meegenomen. Waarop opa's reactie was, ik ben inderdaad stokoud, ja. Oud heeft opa mogen worden en we hebben ontzettend veel mooie herinneringen met hem gemaakt. We hadden allemaal zo gehoopt dat hij met rust weer wat op krachten mocht komen en nog met oma bij Kleine Houtdijk mocht wonen. Nu zullen we hem ontzettend missen, maar wie wil er nou niet in het eeuwige paradijs wonen? Deze tekst heb ik in mijn laatste kaartje aan opa gestuurd. En dit geldt natuurlijk voor ons allemaal, juist nu we opa zo missen. Uit Jesaja 41 vers 10. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onvoorwaardelijke rechterhand.
In memoriam papa. Op 20 december 1933 is papa geboren op het eiland Celebes in Indonesië. Zijn vader en moeder waren daar werkzaam als zendelingen-echtpaar. Zijn vroege jeugd was voor hen heel gewoon en heel goed. Lekker spelen met Indonesische en Europese kinderen. Een blind meisje die oma hielp bij het huishouden en voor de kinderen zorgde. Zij was degene die waarschuwde als er een slang in de buurt was. Ergens tijdens zijn ziekbed fluisterde papa ook nog iets van, je moet de theetuin kunnen ruiken. Alsof dat bijvoorbeeld de grens was tot waar hij van oma mocht spelen. Opa was vaak op reis, maar ook vaak thuis. En gedurende de oorlog werden zij geïnterneerd in een kamp. Mannen apart van de vrouwen met de kleintjes en zeer oude. Dit was een zeer zware tijd waar hij maar zelden over sprak. In de laatste weken van zijn leven kwamen veel herinneringen terug. Ook veel hele nare. Hij heeft verteld dat ze, toen hij 10 jaar werd, op transport moesten en dat ze als kleine jongens de oude mannetjes moesten ondersteunen. Hier is de bron gelegd voor het gevoel dat hij altijd maar door moest gaan. En de woorden van zijn vader om goed voor zijn moeder te zorgen, heeft hij uitermate serieus genomen. Voor het ene kind zou dit een teken van vertrouwen zijn wat zijn vader uitsprak, maar papa heeft het vaak als een zware last ervaren. In de winter van 1945-46 kwam het gezin naar Nederland. Papa had de leeftijd van de basisschool in het kamp doorgebracht en had daar alleen wat leren rekenen en schrijven in het zand. Maar hij was nauwelijks te lezen, dus als 13-jarige kwam hij in Nederland in een klas met kleine kinderen. Uiteindelijk heeft hij een technische opleiding gevolgd en is hij bij Philips in Hilversum gaan werken. In die tijd was zijn vader als dominee beroepen in Wilnis hier in deze kerk. En kwam papa dus ook regelmatig in Wilnis, waar Nelly Thijsling vriendin werd van de jongere zussen van papa. Nel vond Koos wel leuk en hij ontdekte dat lachen, gieren, brullen eigenlijk ook wel een leuk meisje was. In 1961 resulteerde dat in een huwelijk en zijn ze in een nieuwbouwflat in Hilversum gaan wonen. Eerst op de middenverdieping en later geruild met buurvrouw Tatti, die onder hen op de begane grond woonde en dus ook een tuin had. Dat was fijn voor de kinderen die ondertussen in het gezin kwamen. Later nog weer verhuisd naar de Cornelis Evertsestraat, heerlijk dicht bij de hei, waar ze graag met de kinderen wandelden. En in 1986 naar Wilnis, waar de mantelzorg voor opa en oma Thijsseling startte. We denken dat voor papa de periode na het kamp misschien nog wel moeilijker was dan in het kamp. Want in het kamp was hij onder gelijken, maar in Nederland had hij vaak het gevoel minder te zijn. Een leerkracht die zei dat het nooit wat met hem zou worden. En een directeur die opbelde dat hij gezakt was, maar later terugbelde met: oh nee, ik heb een vergissing gemaakt, je bent wel geslaagd. Papa wilde nooit iemand tot last zijn. Heel vaak werd hem hulp aangeboden. Maar bijvoorbeeld de boodschappen wilde hij nog heel lang zelf doen. Eerst zeker nog met plezier, maar misschien werd het op een gegeven moment toch ook wel een last voor hem. Maar hij had wel veel zelfvertrouwen. Als je oogjes het kunnen zien, kunnen je handjes het maken, zei hij. We hebben ook heel veel van hem geleerd. Gewoon ons huiswerk, maar ook zandkastelen bouwen, timmeren, fietsen, doorzetten, elektrotechniek en veel sambal gebruiken bij je eten. Op het warme eten, maar ook op de boterham met pindakaas. Sambal werd door zijn moeder gemaakt in het kamp waar ze wat pepertjes kon verbouwen. Papa sprak maar een heel klein beetje Engels, maar toch gingen we als gezin ook naar het buitenland op vakantie. Hij sprak bijna nooit over wat hij als jong kind had meegemaakt. Wel over zijn vroege belofte om voor anderen te zorgen. Een belofte die hij altijd heeft gehouden. Hij heeft heel zijn leven lang voor zijn moeder, die 97 werd gezorgd. En terwijl zijn vader al op 72-jarige leeftijd is overleden. Altijd zichzelf op de achtergrond. Altijd de anderen eerst. Altijd acceptatie hoe je was. Of je wel of niet naar de kerk wilde. Of je nou een pet op had. Of een gat in je broek. Of je een jaar niet belde. Of dat iemand zijn taal niet sprak. Pa had nooit bedenkingen over wie je was of wat je deed. Je was altijd goed voor pa. Toen Song in het leven van papa kwam, konden ze met woorden nauwelijks communiceren. Maar papa vond het prima. En al heel snel ontstond een hele diepe klik. Hij sprak altijd heel liefdevol over mijn dochter. Net als hij dat deed bij Marjan. En het was wederzijds. Toen Song en Herm wilden gaan trouwen, heeft zij gevraagd of papa haar in de kerk wilde begeleiden en weggeven aan Herm.
En toen er asielzoekers bij het echtpaar, een asielzoekers-echtpaar in het kleine huisje naast hen wou wonen, vroeg of dat mocht, was dat geen enkele discussie voor papa en mama. Ook hier was de taal lastig, maar dat maakte voor papa niet uit. In de laatste weken in het ziekenhuis heeft Wim veel gedacht aan de gelijkenis van de talenten. Mensen die 1, 5 of 10 talenten krijgen om je mee te werken. In de Bijbel doet de man met dat ene talent er niets mee. We vinden papa ook wel lijken op die man met dat ene talent. Hij had bijna geen basisschoolopleiding en dus ook geen universitaire studie zoals zijn oudere broers en zussen. 1 korte broek bij aankomst in Nederland. Maar zie wat hij heeft bereikt. Een opleiding, een baan, een huis, een gezin, een familie, een vriendenkring. Hij heeft ons als kinderen heel veel geleerd en gegeven. Dingen die hij zelf maakte. Een grote teddybeer die hij samen met mama maakte. Een kist voor de Lego. Een poppenhuis. Een race-autobed. En zo waren er nog veel, veel meer dingen. Zijn liefde en dienstbaarheid beperkte zich zeker niet tot zijn gezin. Zo zorgde hij altijd heel trouw voor zijn moeder. En ook voor Tatti, onze oude buurvrouw. Opa Thijsseling en natuurlijk voor zijn geliefde Nel. Hij werd toeziend voogd van een kind van een overleden collega. En hoeveel dingen heeft hij niet voor anderen gemaakt, geschilderd en opgeknapt. En daarnaast de liefdevolle bezoekjes die hij met mama bij zoveel mensen bracht. En toch bespeurden we op het laatst bij papa een twijfel of hij wel voldoende had gedaan. Hebben we gezegd dat we ervan overtuigd zijn dat God hem zal omarmen en prijzen. Jij trouwe, goede knecht. In de Bijbel wordt dat gezegd over die mannen met die 5 en de 10 talenten. Wim krijgt het liedje. Well, over een link.
Ja, een link naar een liedje. Well done, you good and faithful one. Welcome to the place you belong. De tijd in het ziekenhuis hebben we al zeer waardevol ervaren. Ondanks verdriet zo'n goede tijd met elkaar. Met papa en mama, met broers en zussen. Telkens waren er mensen bij papa en kon hij ons soms ook nog herkennen en even glimlachen. We zijn ook heel dankbaar voor de liefdevolle zorg van het personeel in het ziekenhuis. Dat geldt voor de verpleegkundigen, maar ook voor de schoonmakers, de catering, die vaak een paar extra maaltijden klaarzetten voor ons. Voor de artsen en specialisten. Vorige week donderdag werden we gebeld dat het nu wel heel snel zou kunnen gaan. De kinderen waren er al snel en de een na de andere van de kleinkinderen vroeg of ze ook mochten komen. We stonden toen met 14 mensen naast zijn bed. Maar goed dat het niet gezien is door die nachtverpleger, die overigens zeer betrokken was, want er mochten namelijk maar 4 mensen in de zaal zijn. En we hebben toen het liedje Ik wens jou gezongen. Veel dingen die op hem betrekking hebben. De universele belangrijke dingen. Je tafel vol met brood en een dak boven je hoofd. De liefde van je leven. En een jas voor de regen. Een vriend dicht bij jou. Kinderen om je heen tot aan het eind. En in het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Hé, mam? Ik ben hier. Wij gaan samen heel je leven lang. En zoals mama ook heel vaak zegt, wat hebben we een mooi leven gehad samen. Dat kunnen wij als kinderen en kleinkinderen ook voluit beamen. We zijn heel trots op hem en dankbaar voor alles wat hij in zijn leven aan ons gegeven heeft. In materieel opzicht, maar oneindig veel meer in zijn liefde, acceptatievermogen, trouw en zorgzaamheid.
We gaan naar dat lied luisteren, wat ook in het ziekenhuis gezongen is. Gaan jullie vooraan staan of blijven jullie in de bank zitten? Oh, het wordt al, we gaan met z'n allen luisteren. Anders zingen jullie maar heel hard mee dan. Voordat we luisteren naar wat er in de Bijbel staat geschreven, wat Juliette straks voor ons voor zal gaan lezen, gaan we eerst bidden met elkaar. Want als mens versta je meestal niet wat Jezus nu werkelijk tot ons te zeggen heeft. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig en daar gaan we nu om vragen. Laten we bidden. Heere God, trouw Vader in de hemel, we komen tot u in gebed. Want we zijn hier bij elkaar gekomen in dit kerkgebouw, omdat we afscheid moeten nemen van Koos Pol. We moeten afscheid nemen van een echtgenoot, een vader, een schoonvader, een opa en een overgrootvader, een geliefde vriend, een geliefd familielid, een geliefd gemeentelid. En straks gaan we naar de begraafplaats, maar we willen niet alleen gaan. We willen met u gaan. We vragen u, wilt u hier bij ons zijn? Met uw Heilige Geest, want we gaan naar uw woord luisteren. Er is al heel veel gezegd en we mogen dankbaar zijn voor alles wat u ons in het leven van Koos Pol heeft gegeven. En we hoorden al, dat is heel veel. Vooral liefde en trouw. Een sprekend voorbeeld. Oprechtheid. Zijn hart stond open voor de ander. Wilt u ons in deze dienst laten ontdekken dat uw hart ook open staat voor ons? En dat u ons met de liefde die u geeft ook zo kunt maken dat we oprecht, betrouwbaar, dat we vol liefde zijn en doorgeven wat u ons geeft. Wilt u ons troosten, Heere God, en laten merken dat u aanwezig bent, dat u die verdriet, dat verdriet voelt, dat u onze tranen wilt afwissen, dat u ons wilt sterker door het geloof. Het geloof wat we ook al mochten belijden, maar waar we ook veel meer over mogen zeggen. Het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. U heeft het laatste woord en u bent een God van leven. Met dat geloof willen we straks ook naar de begraafplaats gaan. En als dat nog niet aanwezig is, dan kunt u dat misschien in deze dienst wel geven. Laat uw woord spreken. Dat we u ontmoeten. Voor het eerst of opnieuw. Dat alles wat niets met u te maken heeft, ook buiten de muren van dit gebouw blijft. Heere God, wilt u zo een bijzondere familie kracht geven? We bidden u dat. In Jezus' naam. Amen. Juliette zal met ons gaan lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 5 en daarvan de eerste 12 versen.
Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en hij onderwees hen. Hij zei dit: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van God. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen getroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde erven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn.
Dankjewel, Juliette. Zoals u ziet staan in de liturgie staat er een streep onder vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En daar willen we ook in het bijzonder over nadenken. Wat heeft Jezus ons hier nu te zeggen en wat heeft dat met het leven van Koos Pol te maken? En nadat we hierover na hebben gedacht met elkaar gaan we zingen. Direct na het amen, zonder dat ik het nog een keer zal aankondigen. Zoals staat afgedrukt in de liturgie, Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, want hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68 vers 10 zingen we straks direct na het amen. Ja, lieve Nel, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, zoals u hier bij elkaar bent gekomen als de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn hier om afscheid te nemen. Om afscheid te nemen van Koos Pol. Maar voordat we straks naar de begraafplaats gaan, voordat we ook zijn lichaam los moeten laten en moeten overgeven in Gods hand, luisteren we dus eerst naar woorden uit de Bijbel. En dat zijn woorden van Jezus dit keer. Juliette heeft net voorgelezen uit Matthäus 5. En daar beschrijft de evangelist Matthäus hoe Jezus hier op aarde zijn werk begonnen is. Hoe Jezus gedoopt werd, hoe hij zijn discipelen uitkoos, hoe de mensen nieuwsgierig werden en op hem afkwamen en welke woorden hij toen weer sprak tegen al die mensen. Het gaat hier over de eerste preek van Jezus. En die preek die noemen we de bergrede. En we hebben eigenlijk alleen nog maar geluisterd naar het begin van die preek. Naar Jezus' intro. Ja, luisteren naar een preek. Ik denk zomaar dat Koos dat ook veel heeft gedaan. Luisteren naar zijn vader. Die als evangelist de mensen toesprak in Nederlands-Indië. En later ook in Nederland. Hier in deze kerk, dat is ook wel heel bijzonder. De preekstoel hing toen nog daar. Ja, hier werd zijn vader Herm Pol in 1950 predikant. En Koos was toen nog niet zo heel oud. Maar daar ontmoette hij wel Nel. En of het liefde op het eerste gezicht was, dat weten we niet. Maar we gaan er maar wel van uit. In ieder geval wist hij wel, toen zijn vader 6 jaar later naar Frieseveen vertrok, dat hij Nel niet kon missen. En de liefde die hij voelde, die vormde de basis voor een huwelijk wat 64 jaar mocht duren. En hij heeft zijn trouwbelofte, laten we dat ook maar even zeggen, meer dan waar gemaakt. Hij is trouw geweest. Hij heeft lief gehad in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in voorspoed en armoede, tot de dood. Een prachtig huwelijk, dat is gezegend met kinderen, met kleinkinderen en achterkleinkinderen. En hij stond bekend als een liefhebbende man, een geliefde vader en een lieve en wijze opa en overgrootvader. En dat was niet alleen maar binnen jullie gezin, want ook daarbuiten, ik durf haast wel te zeggen, iedereen die Koos heeft leren kennen, heeft een wijze, bedachtzame, uiterst behulpzame en lieve man leren kennen. Met zijn 1,95 meter zouden we hem de grote vriendelijke reus kunnen noemen. Maar met alleen maar vriendelijk doen we hem tekort. Want het ging zoveel dieper. Je werd, en dat heb ik zelf ook zo ervaren altijd, je werd altijd rustig van Koos. Hij straalde zoveel vertrouwen uit. En tegelijkertijd ook een bepaalde kwetsbaarheid. Een kwetsbaarheid ja, waardoor je niets anders kon dan van hem gaan houden. En daarom valt het ook zo zwaar om vandaag zo definitief afscheid te moeten nemen. Er is verdriet. Maar in dit verdriet mogen we ons dus laten troosten door die beginwoorden van Jezus spreek. En waar heeft Jezus het dan over? Nou, Matthäus die schrijft dat Jezus op de berg is gaan zitten en de mensen zaten om hem heen. En dan doet hij zijn mond open en dan zegt hij, zalig zijn de armen van geest. Zalig. Dat is wel een beetje een gek woord. Want dat Bijbelboek Matthäus, dat is in het Grieks geschreven. En het woord wat hier gebruikt wordt, dat is in het Grieks een meervoud. Dat kunnen we helemaal niet vertalen in het Nederlands. Zalig. In nieuwere vertalingen staat er gelukkig. En in het Engels zeggen ze gezegend. En dat dus in meervoud. Dubbel gelukkig, dubbel gezegend. Dat, zegt Jezus, dat zijn de armen van geest. Nou, ik denk dat de mensen die om Jezus heen stonden, die daarna naar hem aan het luisteren waren, dat die hun oren gespitst hebben. Want Jezus die bevindt zich op dit moment hier in Matthäus 5 in het noorden van Israël. En dat was destijds een arm gebied. Daar werd op neergekeken. Daar woonden alleen maar eenvoudige mensen. Dat waren de simpele zielen. Dat waren de mensen die met hard werken nog wat geld bij elkaar probeerden te schrapen. Dat waren mensen die er zelf ook in waren gaan geloven dat ze niets voorstelden. En daarom spreekt Jezus ook van armen van geest. Dat betekent dat die armoede waar ze in leefden, dat die armoede hun hele levenshouding bepaalde. En nu vertelt Jezus dat deze mensen dubbel gelukkig, dubbel gezegend zijn. Dat moet heel raar geklonken hebben. Want alle mensen zeiden, jullie stellen niets voor. En dan zegt Jezus, ja, jullie tellen mee. Jullie tellen dubbel mee. En we zijn nog maar bij het eerste zinnetje van wat Jezus hier zegt. Maar dan moet ik toch al direct aan Koos denken. Want hij wist als kleine jongen al wat dat betekende. Dat je gaat geloven in wat anderen over je zeggen. Dat het in je geest gaat zitten. Wat anderen zeggen over wie jij bent. Zijn vader heeft het Toratja. Tenminste, daar ga ik zomaar van uit. Die mensen ook vertelt over de liefde van God. Over de erkenning. Dat God ze lief heeft. Maar toen kwamen er daar ook andere stemmen. De oorlog brak uit. En de Japanners kregen het voor het zeggen. En iedereen die niet thuis hoorde op de eilanden van Indonesië, die werden weggezet als waardeloze mensen. Ze stellen niets voor. Paria. En ze werden weggestopt in kampen. En die kampen waren bedoeld om dat westerse denken, om dat uit te wissen. Het er soms ook letterlijk uit te slaan. En als kleine jongen leerde Koos, jij stelt niets voor. Uitschot ben je. En Koos heeft gezien hoe mannen en vrouwen werden gekleineerd, werden uitgescholden en werden mishandeld. En hij heeft geleerd in die tijd om dan maar vooral te luisteren en te doen wat ze zeiden. Als ondergeschikte. Als armen van geest. Voor jou is hier geen ruimte, vieze westerling. Dat werd er gezegd. En toen ze eindelijk bevrijd waren en naar Nederland konden gaan, toen werd het eigenlijk niet beter. U hoorde dat net al. Een achterstand op school. Je bent gewoon een domme slungel. Dat ben je. En je mag dan wel uit Nederlands-Indië komen, maar slim ben je zeker niet. Koos heeft het tot in het diepst van zijn vezels gevoeld om gekleineerd en weggezet te worden. En het ging trouwens nog verder ook, want met pijn in zijn hart heeft hij meegemaakt hoe er binnen de kerk met zijn vader om werd gegaan. Hij heeft er mij meerdere keren over verteld. Een zendeling. Ja, in Nederlands-Indië, daar deed je je werk goed. Maar hier in Nederland pas je eigenlijk helemaal niet. Je past namelijk niet in het juiste hokje. En we denken hier in hokjes en vakjes en jouw opleiding klopt niet. En je opvattingen kloppen niet. En je gaat veel te hartelijk om met collega's van buiten de hervormde kerk. Volgens mij deug je niet. Nou, die pijn heeft Koos gevoeld. En ik zou willen zeggen, die pijn zouden wij vanmiddag ook ter harte moeten nemen. Want blijkbaar is dat hoe wij binnen en buiten de kerk met elkaar omgaan. Als het niet past in onze kaders, dan deugt het niet. Nou, dit is nog maar het begin van wat Jezus zegt in zijn preek. Het is gek eigenlijk, hè, dat we die woorden misschien wel heel vaak gehoord hebben, maar ze nooit echt begrepen hebben misschien. Omdat we er veel te makkelijk iets heel geestelijks van maken. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar daarmee hou je het wel op afstand. En het komt veel dichterbij. Of wilt u dat niet begrijpen? Maar Jezus zegt hier, als jij naar mij luistert. Als iemand van wie de afwijzing en de afkeuring tot diep in je hart is genesteld. Als jij iemand bent die denkt, ik hoor er niet bij. Of dat is Vanwege armoede, een leerachterstand, een afkomst uit een ander land. Omdat je thuis voelt in een andere kerk. Omdat mensen je niet begrijpen en daarom buitensluiten, wat het ook is. Luister goed, je bent dubbel gezegend, dubbel gelukkig. Want voor jou is het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen, daar bedoelt Jezus niet mee de hemel. En dat maken wij er ook heel snel van. En dan zeggen we tegen elkaar, ooit komt het allemaal goed. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar het zou toch verschrikkelijk zijn als dat alles is wat wij tegen elkaar te zeggen hebben in dit soort situaties. Nee, als Jezus spreekt over het Koninkrijk der Hemelen, dan heeft hij het over Gods aanwezigheid in het hier en nu. Dan heeft hij het over God die doorbreekt door alle kieren en gaten in ons bestaan. Die soms zomaar, vaak op hele onverwachte momenten, je leven binnen kan komen. Dat je kracht ervaart. En je denkt, waar komt dit nu vandaan? Hoe kan het dat ik dit volhoud? Of dat je een ander ontmoet die jou precies kan aanreiken wat jij op dat moment nodig hebt. Dat je woorden hoort die je opbeuren. Dat je dwars door alle gebrokenheid heen hoop in handen krijgt waarmee je verder kunt. Dat is waar Jezus het hier over heeft. Nu in dit leven al wil God zich met jou bemoeien. En ja, hij belooft je natuurlijk ook een geweldige toekomst. Maar hij is er ook al tijdens die levensreis daar naartoe. En dat is dus wat Jezus zegt. Jij arme van geest, je bent zalig, gelukkig, gezegend. Waarom? Nou, als er bij mensen dus geen ruimte is voor jou. Dan is er voor jou ruimte in het Koninkrijk der Hemelen. Voor jou is er ruimte bij God. Ik zie je. Ik ken je. Ik schrijf je niet af. Ik stop je niet weg. Ik spreek geen afwijzende woorden. Nee, ik spreek woorden van het Koninkrijk van mijn Vader. En dat zijn woorden van liefde. En die openingszin, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Ja, die zin kleurt alles wat Jezus verder nog zegt en doet. En dan snap je opeens ook wat hij bedoelt met zalig zijn zij die treuren. Want in al je verdriet is God er ook. Om je tranen af te wissen. Om je te troosten. Wat staat er? Als je treurt, dan zul je vertroost worden. En ik hoop dat jullie die troost vandaag ook zullen ervaren. Hier in de kerk en straks bij het graf. En ook op al die moeilijke momenten die er nog gaan komen. Maar Jezus zegt nog meer. Hij noemt zomaar een aantal dingen die als het ware zouden kunnen overkomen. Armoede, verdriet. En hij heeft het ook nog over vervolging. Maar Jezus noemt ook een paar karaktereigenschappen. Zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn de barmhartigen en zalig zijn de reinen van hart. Nou, zachtmoedig, dat klinkt natuurlijk heel positief. Dat is toch heel mooi als je zachtmoedig bent. Zacht van moed, dan ben je bescheiden. Maar Jezus noemt al die kenmerken, al die karaktereigenschappen en al die idealen hier in de bergreden, nou niet per se als iets positiefs. Het zijn stuk voor stuk zaken waaronder je kunt lijden. Ook aan zachtmoedigheid. Aan zachtmoedigheid kun je lijden. Want als je te zachtmoedig bent, als je te bescheiden bent, en dan kan het gebeuren dat mensen over je heen lopen. En Koos was zachtmoedig. Hij was een liefdevolle en bescheiden man. Dat tekende hem en zo kennen we hem. Misschien zouden we vanmiddag ook wel moeten zeggen, was hij misschien ook te bescheiden? Omdat hij zo jong al leerde dat je eigenlijk niets mocht zeggen. Dat hij zijn mond moest houden en moest accepteren dat hij niets voorstelde. Dat maakte dat hij zo zachtmoedig was dat hij zich steeds weer kon schikken in zijn lot. Dat hij zei, nou ja, prima. Als er mensen zijn bij Philips die zich beter en meer voelen dan ik. Ja, dat is alleen maar omdat ze een beter diploma hebben of zo. Ik doe gewoon zachtmoedig mijn werk. Mij hoor je niet. Ik zal niet klagen. En dan die volgende zin. Zalig zijn de barmhartigen. Ja, dat is het onderstreept, want daar kon ik maar niet los van komen. Met alles wat jullie over jullie vader vertelden in afgelopen woensdag. Maar ook zoals ik mezelf heb mogen leren kennen. Barmhartig. Weet je wat dat is? Dan heb je een warm hart. Als je barmhartig bent, dan heb je een hart wat geraakt kan worden. Barmhartig, dat gaat over, met Bijbelse woorden, innerlijke ontferming. Om de bewogenheid die je hebt met een ander. En als je mij midden in de nacht wakker zou maken en tegen mij zou zeggen, Albert-Jan, noem nu eens iemand die jij echt barmhartig vindt, dan zou ik zekerste weten Koos Pol zeggen. Want zoals hij sprak over jullie, zijn kinderen. Zoveel respect en liefde voor Wim en Marjan. Blij dat ze zo dichtbij woonden. Blij met zo'n lieve vrouw voor hun zoon, die ook nog eens heel zorgzaam was voor haar schoonouders. En zo trots als hij was op Herm. Ik heb heel veel van hem gehoord over baggerwerkzaamheden en het opspuiten van land in allerlei bijzondere vormen. En hoe ze verre reizen maakten om aangehaakt te kunnen blijven bij je leven. Hoe zon in je leven kwam, er een huwelijk volgde, de trots spatte ervan af. Ook al vonden ze het soms wel moeilijk. Omdat ze soms bang waren dat er naast een grote afstand tussen jullie, er misschien ook wel een grote afstand begon te ontstaan tussen jou en God. Maar met een warm hart bracht Koos dit in gebed. En wat was hij blij toen jullie terugkwamen naar Nederland. En Friesland, nou ja, hoe kon hij nu zeggen dat het ver weg was? Natuurlijk, de Gavelweg was een stuk dichterbij, dat kon je gewoon op de fiets bereiken, maar autorijden kon hij ook. En hij vond het heerlijk om lekker bezig te zijn. Gewoon een hele dag of nog langer, lekker rommelen, laat mij maar gewoon mijn ding doen. En dan vertelde hij over dat bedrijf, dat wordt gezegend. En daardoor voelde Koos zich ook gezegend. En dan heb ik de namen van de kleinkinderen nog niet eens genoemd. Maar wat was hij een trotse opa. En wat wist hij ontzettend goed waar jullie mee bezig waren. Ik heb de laatste jaren niet meer zoveel contact gehad. Maar als ik terugdenk aan de tijd daarvoor. Hoe hij bezig was met jullie opleidingen. Met jullie zoektocht naar vriendjes en vriendinnetjes. Met jullie weg door het leven. En ook jullie weg in het geloof. Dat was een en al barmhartigheid. Een hart warm en liefdevol. Kloppend voor zijn gezin, voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkinderen. En al die andere mensen dan, voor wie Koos klaar kon staan, je hoeft er niet eens om hulp te vragen. Hij had er een soort voelsprieten voor, hij was er gewoon. En Koos zag nooit problemen, hooguit uitdagingen. En hij dacht altijd in oplossingen. En als een soort van uitvinder kwam hij met zelfgemaakte dingetjes. En als een timmerman verbouwde hij meubels. Vol geduld kon hij schaven, boren en timmeren. Totdat het perfect was. En dan moest je vooral geen complimenten geven. En ook niet te veel woorden van dank. Want waar was dat nu voor nodig? Hij deed het vanuit zijn warme hart. Maar we moeten toch vooral Nel noemen. Alleen het noemen van jouw naam Nel. Dat deed de ogen van Koos al oplichten. Want jij bent de liefde van zijn leven. En hij was onvoorwaardelijk trouw. De meeste warmte in zijn hart voor mensen hier op aarde was er toch voor Nel. Hij was haar rots in de branding, haar steun en toeverlaat. En daarom was het ook zo moeilijk toen er bij al die pretlichtjes in zijn ogen ook tranen kwamen. Tranen van zorg. Toen de krachten en de gedachten van Nel begonnen af te nemen. Maar de barmhartigheid van Koos die bleef hetzelfde. Of die nam misschien zelfs wel toe. En dan moest hij dan meerdere keren naar de supermarkt fietsen, dat maakte niet uit. Hij deed wat goed was voor Nel. In het huis, om het huis. Het was een en al liefde. Een en al barmhartigheid. Zorgen, zorgen, zorgen. En dan zonder klagen. Tot het moment dat hij die zorg eindelijk over kon geven. Nel is verhuisd naar Klein Houtdijk in Kamerik. En op dat moment werd pas duidelijk hoe het echt met Koos ging. Hij heeft gezorgd, barmhartigheid getoond, totdat zijn kracht echt op was en hij niet meer kon. Nou, en dat is nu misschien wel waar Jezus het hier over heeft. Want als je barmhartig bent, dan ben je kwetsbaar. Een warm hart, een hart vol liefde, dat kan je heel veel kosten. Zeker als je moeilijk woorden kunt geven aan dat wat er ten diepste in je omgaat, dan kan die barmhartigheid op je schouders gaan drukken. En dan kunnen er nog zoveel liefdevolle en zorgzame mensen om je heen staan. Maar dan kan het dus toch nog te veel worden. Hoe heeft Koos dit dan volgehouden? Hoe heeft hij dit nou gedaan? Nou, Jezus zegt hier, zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Koos leefde uit de kracht die hij zelf ontving. Hij kende het warme en liefdevolle hart van God. Koos had heel veel over voor mensen, maar hij wist, God heeft nog veel meer over gehad voor mij. En de barmhartigheid die hij had voor de mensen om hem heen, die was niet van hemzelf. Hij gaf alleen maar door. Want dat had hij ook geleerd. Geleerd van zijn vader die nadat zijn gezin bevrijd en veilig in Nederland was, gewoon weer terugging in zijn eentje om verder te gaan met dat werk daar onder het torratje. Het grootste voorbeeld, dat was voor Koos toch zijn hemelse vader. God die uit liefde voor de mensen zijn zoon gaf. En dat is deze Jezus die deze liefdevolle woorden spreekt, hier al aan het begin van zijn eerste preek, maar die daar ook mee doorging. En wat Jezus spreekte, dat maakte hij ook waar. Zijn liefde werd zichtbaar in de wonderen die hij deed. In deze gebroken wereld maakte hij duidelijk dat God het niet zo bedoeld heeft. Hij herstelde wat gebroken en verbroken was. Hij maakte dat koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, zichtbaar. En dat werd vooral zichtbaar toen Jezus zijn leven gaf in onze plaats. Want aan onze zonde en aan onze ellende wilde hij sterven. Hij wilde de weg naar God zijn Vader voor ons openen. En al die beloften, ook genoemd hier in de bergreden, die maakte Jezus waar door op te staan uit de dood. En ons te vertellen, bij God is er leven. Jezus zegt, zelfs al is iemand gestorven, dan zal hij nog leven. En dat leven, wat Jezus ons wil geven, dat vraagt om geloof. Dat vraagt om overgave. Dat vraagt aan ons dat je komt met je armoede om Gods koninkrijk te ontvangen. Dat je komt met je verdriet om getroost te worden. Dat je komt met je zachtmoedigheid en je barmhartigheid. Waarom? Nou, dan zul je de aarde beërven. In het geval van Koos was de aarde beërven, denk ik, onbevangen in het leven staan. Want wat kunnen ze je aandoen als God over je leven regeert? En wat nog meer, zalig zijn de barmhartigen. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Dat is mijn geloof. Koos was barmhartig, maar God is nog vele malen barmhartiger. En dat mocht hij ervaren in zijn leven. Maar we mogen ook geloven dat ervaart hij nu dubbel op. Want als je arm bent en niets meer hebt, arm van geest, wat zei Jezus ook alweer? Ja, van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is hier en nu. Maar het is dus ook na ons sterven een eeuwige werkelijkheid bij God. Daar in Gods armen zal Koos barmhartigheid ontvangen. En laat dat ons troosten in dit verdriet. Want in dit geloof mogen wij Koos overgeven in de handen van de levende God. De enige die ons werkelijk volkomen uitkomst kan geven. Amen. Laten we bidden en God danken. Heer God, dank u wel voor de woorden die u sprak vanuit uw woord. De bergrede, het was nog maar het begin. En er kwam nog zoveel meer. U, Heer Jezus, bent voor ons de weg van liefde gegaan. U heeft zichzelf helemaal overgegeven tot in de dood, om ons het leven te geven. En u wilde ook aanwezig zijn, vol liefde, in het leven van Koospol. En dat heeft Nel mogen ervaren, dat hebben de kinderen mogen ervaren, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, de gemeente hier en zoveel andere mensen. We danken u, Heere God, voor dat wat van uw liefde zichtbaar is geworden in zijn leven. En dat u hem door die diepe dalen die er waren in zijn leven heen heeft geleid. Want u was erbij, ook daar in die kampen. U was erbij toen hij kwam naar Nederland en werd gekleineerd. Maar u was er ook bij toen hij al die vreugdevolle momenten mocht beleven. Mocht genieten. Samen met Nel en hun gezin. En dat genieten, Heere God, daar wordt zo dankbaar op teruggekeken. Want ze waren zo graag in de nabijheid van hun man, hun vader, hun opa en overgrootvader. En daarom is er ook verdriet dat hij niet meer is. En daarom bidden we, Heere God, wilt u straks met Nel zijn. Met Wim en Marjan, met Herm en Song, met Henriette en Nico. Zult u zijn bij de kleinkinderen, bij Juliette en Ivo, bij Koos en Manuela, bij Rosemarijn, bij Jaja, bij Nick en Charjenne, bij Jeroen en Femke, bij Bas en Nicky, bij Margriet en Lieke. Zult u zijn bij de achterkleinkinderen, bij Julius, bij Jonna Roos, bij Colin, Jurre, Felin, Elise, Toby en Boas, bij Milou en Fenna en dat nog ongeboren leven in de buik van Nicky. Heere God, wilt u zich over hen ontfermen en voor hen zorgen? Wilt u die God zijn die bij hen de tranen van de ogen afwist, die hen kracht geeft om ook staande te blijven in dit verdriet? En wilt u ons allemaal troosten zoals we hier gekomen zijn? Troosten met het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat er leven is. Want mensen die zich overgeven aan u met al hun zwakheid, in volkomen afhankelijkheid, die zullen niet alleen de aarde, maar ook het koninkrijk der hemelen beërven. En dat begint hier, maar u neemt ons mee, over de grenzen van de dood heen en schenkt ons het leven. Dat we zo in dat geloof ook Koos straks mogen overgeven aan u. We bidden u, Heere God, wilt u genade vergeven wat niet was naar uw wil in deze dienst. En al het goede wat we uit uw hand mochten ontvangen, laat het tot zegen zijn. Misschien wel een moment om u weer te ontmoeten. Ons weer opnieuw over te geven aan u. Het in dit leven met u te wagen. Op weg naar de toekomst die u heeft beloofd. Hoor zo ons gebed. Ga zo met ons mee. We bidden het in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en onze Heiland. Amen. We gaan nu eerst zingen met elkaar. Het lied Aan u behoort, o Heer der Heren. En dan zien we ook dat Gods macht veel, veel verder gaat dan wij denken. En dat we nu mogen zaaien, maar dat er zal gaan groeien en bloeien. En zo zaaien we Koos straks ook in het open graf, in het geloof dat hij bloeit tot in eeuwigheid. Laten we gaan zingen het gezang uit het nieuwe liedboek 978, Aan u behoort, o Heer der Heren.
Thank you.
Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of we dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. En dat geloof willen we Koos terug gaan geven in de handen van God. We zullen hem uit gaan dragen. Als de draag zich straks hebben opgesteld, gaan we staan en met elkaar zingen de twee coupletten uit Ga met God en hij zal met je zijn.